Jona. Ik kon het niet laten. Ik denk, 5 minuutjes film en ik ben klaar vanochtend. Ik hoef niet eens meer te spreken. Jona, de VeggieTales movie. Als je Engels kan, want hij is niet in Nederlands ondertitels verkrijgbaar. We hebben dat zelf moeten doen. Voor 5 minuten vind ik dat niet zo erg. Voor 1,5 uur is dat een beetje te veel werk voor mij. Maar als je Engels kan, hij is gewoon verkrijgbaar. Op het internet, denk ik ergens. We zijn aangekomen bij het allerlaatste deel van het verhaal van Jona. En iemand bij de voordeur zei, hoe gaat het aflopen? Ja, zijn we er klaar voor om te kijken hoe het gaat aflopen? We hebben het al een beetje gezien. Maar misschien ben je hier vandaag voor het eerst en zie je de video en denk je, ik heb een hoop gemist. Dat kan. Ik ga even kort proberen samen te vatten. Er zijn hele grappige filmpjes op internet trouwens, waar ze in 3-4 minuten zo'n boek helemaal samenvatten met tekeningen, heel grappig. Maar het verhaal gaat als volgt. Jona is een man die leefde 800 jaar voor Christus, dat is bijna 3000 jaar geleden. En hij woonde in Israël. En God spreekt op een dag tot Jona. En hij geeft hem een opdracht om naar Nineveh te gaan. En Nineveh op dat moment is de grootste stad van de hele wereld. Nineveh ligt in de buurt van Mosul in Irak. En de mensen die daar toen leefden, de vismappers uit het filmpje, die hadden ook een visgod, ik denk dat daar vandaan komt. Maar die leken een beetje op de mensen die daar nou af en toe zitten van IS. Die vonden het leuk om hoofden af te hakken, mensen leven te begraven, dat soort dingen. Dat was een hobby. Waren heel vrede mensen. Niet echt vriendelijk, zeker niet voor een Joodse meneer die hun even kwam vertellen wat ze moesten doen. Dus Jona had hier eigenlijk helemaal geen trek in. Hij wilde niet naar Nineveh toe gaan, dus ging hij helemaal de andere kant op. Hij ging lekker naar Spanje, naar Tarsus, pakte een boot. En terwijl hij in die boot zit, komt er een storm en ze gooien hem uiteindelijk overboord. En dan wordt hij weer opgeslokt door een bovennatuurlijke vis en daar verblijft hij een paar dagen in. En dan wordt hij uitgespuugd, ik mocht het andere woord niet gebruiken van mijn vrouw, uitgespuugd op het strand. En die vis heeft mij gewoon een lift teruggegeven. De grap is, dat verhaal alleen al is eigenlijk al het hele verhaal van de Bijbel. Als je de Bijbel kort zou willen samenvatten, dit is gewoon het thema, is dat wij continu aan wegrennen zijn van God. Wat we aan het doen is, wij rennen weg van God en God komt achter ons aan, hij jaagt ons na. En in het boek doet hij dat op allerlei manieren, via een storm, via een vis, met een plant, straks ook nog met een worm. God gebruikt van alles om achter ons aan te gaan, om onze aandacht te krijgen. Alleen wij zijn soms eigenwijs en koppig en blijven lekker doorgaan. Nou, Jona's ervaring in de vis leert hem dat dit misschien toch wel verstandig is om toch te luisteren naar Nineveh te gaan. Dus dat doet hij. En als hij daar aankoopt, dan loopt hij door de stad heen en dan geeft hij eigenlijk de kortste preek ooit. Hij zegt 4 woorden in het Hebreeuws. Het is een tweet, hè? Maximaal 120 karakters of zo. En hij zegt 40 dagen Nineveh op zijn kop. 40 dagen Nineveh op zijn kop. Waar hij eigenlijk mee bedoelde van, jongens, over 40 dagen, dan is die vuurwerk. Over 40 dagen worden jullie gestraft, gaan jullie eraan. Nou, in Eindhoven, heb ik het de vorige keer ook over gehad, hebben we ook iemand die roept 4, 5 woorden zinnetjes in de binnenstad. Maar wat doe je als je Arnold Cox tegenkomt in de stad? Dan loop je in een... Vaak in een boog omheen. Nou, die mensen van Nineveh, die lopen niet met een grote boog om Jona heen. Dat is heel bijzonder. Ze luisteren naar deze hele korte tekst en ze nemen zijn boodschap super serieus. Zo serieus zelfs, dat de koning opstaat van zijn troon en naar God toe gaat en zegt, God, we hebben het helemaal fout gedaan. Wilt u ons vergeven? Heel bijzonder. En de vorige keer eindigde hij eigenlijk met deze zin. Toen zag God wat ze deden, staat er. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg, dat ze zich omdraaiden en niet meer op die slechte weg gingen. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had en hen te zullen aandoen en hij deed het niet. Dus heel kort samengevat, hoofdstuk 1, God spreekt tot Jona. Hoofdstuk 2, Jona spreekt tot God. Hoofdstuk 3, God spreekt door Jona tot de mensen van Nineveh. Het heeft enorm effect. En vandaag hoofdstuk 4 van Jona. Jona en God gaan zitten voor een goed gesprek. Want hoe zou Jona reageren? Hoe zou Jona reageren op het succes van deze preek? Ik probeerde me dit voor te stellen afgelopen week. Ik probeerde me voor te stellen. De reden dat wij hier diensten op zondag houden, is om eigenlijk iedereen die het horen wil, het goede nieuws over God te vertellen. Dat je zonder God misschien wel een heel fijn en prettig leven hebt, geloof ik meteen. Heb ik ook. Maar dat je eigenlijk je doel mist. Het doel waarvoor God je gemaakt heeft. En dat wil ik iedere keer hier op zondag samen ontdekken, wat dat doel is. Als het goed is, heb je bij de ingang een klein boekje gekregen voor de nieuwe themaserie, Idols. Dat gaat er ook over dat als we dingen niet op, als we God niet op de eerste plek zetten in ons leven, dan gaan we andere dingen op de eerste plek zetten in ons leven. En dan gaan die dingen heersen over ons. Daar gaan we dan wat uitgebreider bij stilstaan. Maar door deze diensten hopen we iets van God te mogen ervaren. Hopen we om te draaien, te bekeren, allemaal. Net als die mensen in Nineveh. Hopen we erachter te komen dat we zelf niet zo geweldig zijn als we soms denken, maar dat we God nodig hebben in ons leven, zodat we samen hem kunnen volgen. Maar stel je nou voor dat ik op zondag zo'n succesvolle dag zou hebben als Jona. Dat zat ik me voor te stellen. Dat ik een tweet eruit stuur, of een klein Facebook-berichtje, hashtag Jona. Hashtag bekeer je, weet ik wat. En dat heel Woensel, 120.000 mensen, zich hier aanmelden om zich te laten dopen. Iedereen zegt, ik wil Jezus volgen, ik wil me bekeren. Als heel Woensel dat zou doen. Ik denk dat ik de krant zou bellen. Ik denk dat ik s'avonds bij Pauw zit. Misschien bij Jinek, vind ik misschien nog leuker. Ik denk dat ik enorm blij zou zijn. Dat ik door een heel klein berichtje, dat ik zoveel mensen kan bereiken. En ik denk zelfs dat ik een beetje langs mijn schoenen ga lopen. Een beetje trots voor. Dat ik denk, kijk eens wat God hier aan doen is. Door mij, door ons. Hè. Ik denk dat ik een beetje verwaand zou worden. Maar Jona niet. De reactie van Jona is onbegrijpelijk bijna. Dit staat er. Dit werkte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Jona wordt boos op God. Waarom? Omdat God niet doet wat hij wil. Wat wil Jona? Jona wil dat God zijn vijanden, de mensen uit Nineveh, van de aarde wegveegt. Flink aanpakt. Waarom? Omdat die mensen uit Nineveh slecht zijn. En Jona is natuurlijk goed, hè? Die mensen uit Nineveh verdienen straf. Die vermoorden mensen, die begraven ze levend. En zou God dat soort mensen sparen? Zou God dat soort mensen vergeving geven? Genade geven? Terwijl ze het helemaal niet verdienen? Ten diepste heeft Jona heel veel moeite met de liefde van God. Het geduld van God. Gods liefde is zo groot dat Jona er knettergek van wordt. Dat was ook het thema vandaag, hè? Liefde om gek van te worden. Ik weet niet of je daar een beetje in herkent. Dat soms, als je om je heen kijkt, dat mensen in je omgeving dingen krijgen die jij graag zou willen. Dingen die die mensen zeker niet verdienen. Misschien maken mensen in je omgeving dingen mee die jij graag zou mee willen maken. Zie je bijvoorbeeld mensen om je heen die een relatie hebben, terwijl jij vrijgezel blijft. Zelfs de meest onaardige mensen kom je soms tegen. Dat je denkt, ja, en toch gaan zij trouwen en jij hebt geen relatie. En dan vraag je waarom? God, ik gedraag me toch prima? Wat is er mis? Waarom wilt u dit niet aan mij geven? Of andersom, je zit vast in je huwelijk en je ziet allemaal vrijgezelle mensen die het gewoon lekker kunnen doen wat ze willen. Dat kan ook, hè? Of iemand krijgt een baby die helemaal geen baby wil en die zit te klagen of die weet eigenlijk niet wat ze moet doen. Terwijl jij al jarenlang droomt om een kind te krijgen. Waarom is God zo goed voor sommige mensen? En waarom is hij soms niet zo goed voor jou? Weet je, als je gaat vergelijken, als je gaat vergelijken met anderen en dan continu gaat kijken of alles eerlijk is in de wereld, dan gaat dat een heleboel frustratie geven. Want het leven is niet eerlijk. Ik probeer mijn kinderen dat al 10 jaar te vertellen. Het leven is niet eerlijk. Dat vertel ik ze al vanaf dat ze 1 zijn. En ze zijn, de oudste is bijna 14. En nog snappen ze dat niet. Dan denken ze, ja, maar die mag een half uur later naar bed, dus ik mag ook een half uur later naar bed. Nee, dat mag niet. Want dan zitten we tot middernacht hier nog. Dat gaat helemaal niet. Hè? Dat wil ik ook niet. Ik wil ook mijn avond hebben. Het leven is niet eerlijk. Snap dat dan. God is in controle. En God heeft een ander plan misschien dan jij. Een groter plan. Maar Jona raakt hier super gefrustreerd door. Zo gefrustreerd dat hij zelfs wil sterven. Luister maar. Hij bad tot de Heere. Ach, Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol en geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Dat is wel heel erg frustrerend. Hij zegt, ik wist het wel. Ik wist het wel. We lezen hier, trouwens heel grappig, hè? Ik dacht bij het begin van het verhaal dat Jona niet naar Nineveh wilde, omdat hij bang was dat zijn kop eraf ging. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ik was er helemaal niet bang voor. Dat was helemaal niet mijn motief. Hij was niet bang dat zijn hoofd eraf gehakt zou worden. Hij was bang dat God liefde zou geven aan zijn vijanden, omdat hij het karakter van God kende. En hij is boos nu op God, omdat God inderdaad zo goed is. Dat is waar hij bang voor was. Wat ik hier heel opmerkelijk aan vind, is Jona zijn kennis over God klopt. Zijn theologie klopt, er is niks meer aan de hand, hij kent zijn Bijbel. Hij wist dat er in de Bijbel staat dat God over zichzelf zegt dat hij liefdevol is, genadig, trouw, geduldig, vergevingsgezind. Jona kende die teksten. Hij wist, God zegt over zichzelf, een God die liefdevol is, genadig, geduldig, trouw, waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Het zijn hele bekende teksten, eigenlijk voor bijna alle Israëlieten, deze tekst noemen ze misschien wel dagelijks. Maar voor Jona, die kende die teksten van binnen en van buiten. En ondanks het feit dat hij die teksten uit zijn hoofd kende, waren die teksten nog niet tot zijn hart afgezakt. Jona's hart was niet Gods hart. Jona vond het prima dat God goed voor hem was. Maar hij wilde niet dat God goed was voor die ander. Die andere mensen die in zijn ogen, en misschien ook wel feitelijk hoor, slechter waren dan hij. Terwijl heel duidelijk, al alle weken dat we naar Jona kijken, eigenlijk ook blijkt dat Jona ook niet zo'n geweldige kerel was, toch? Een paar zeelieden die bijna omkomen door een actie van hem. Die in ieder geval de lading kwijt zijn, ook al konden ze nou verder varen. Ze zijn al hun geld kwijt, die zeelieden. Jona die wegrent van God. Zometeen zien we, en dat vond ik zo leuk in het filmpje, dat Jona zich gewoon als een kleuter gedraagt. Jona was enorm religieus. Maar zijn hart was niet bezig met de dingen die God belangrijk vindt. Zijn karakter leek niet op het karakter van God, van de God die hij dient. Weet je, een paar honderd jaar later, 800 jaar later, liep Jezus rond op de aarde. En er waren ook allemaal mensen die de hele dag met hun snuffert in de Bijbel zaten. En er andere mensen op aanspraken wat er in dat boek stond. En zichzelf leraar noemden. En Jezus zegt tegen die mensen, zegt die leraar, die snappen ieder woord. Ze snappen ieder woord, maar ze snappen het belangrijkste niet. En het belangrijkste is barmhartigheid. Ze snappen niet dat God genadig is, geduldig, trouw. En ze richten zich alleen maar op regeltjes en regeltjes en nog meer regeltjes. En ze verzinnen nog een aantal regeltjes erbij. Misschien herken je dat. Misschien herken je die mensen. Mensen die met een, misschien zelfs wel religieuze mensen, die met een vingertje wijzen. En je continu vertellen dat je verkeerd gedraagt. En overal hebben ze een tekst voor, dit mag wel, dit mag niet. Dit doe je verkeerd. Maar op het moment dat je hen aanspreekt, dan gelden in één keer andere regels. Als je ze confronteert met hun eigen problemen, dan hebben ze meteen daar een excuus voor. Ik hoop dat je dat nog niet te veel hebt mee moeten maken. Maar laten we even eerlijk zijn. Het is heel makkelijk ook naar die mensen te wijzen. Maar jij en ik hebben hier ook last van. Stiekem lijken we allemaal best wel veel op Jona. God mag goed zijn voor mij. God mag genadig zijn. En ik vind het geweldig dat God mij een tweede kans geeft. Maar als God dat doet met die mensen, en ik weet niet wat voor jou die mensen zijn, maar vul daar maar in, dan vind ik dat veel moeilijker. Want die mensen verdienen het niet. Die mensen zijn anders dan ik. Die zijn niet zoals ik. Maar God is liefdevol, genadig, geduldig, trouw voor alle mensen. Het feit dat je hier zit vanochtend betekent niet dat je zelf geweldig bent. Hè? Soms denken mensen dat ook, gaan braaf naar de kerk, daar schoor ik een punt of zo. Maar het feit dat je hier zit betekent dat God geweldig is. Dat hij geduldig is geweest met jou. Dat hij genadig is met jou. Dat is niet je eigen verdienste. De Bijbel zegt dat we allemaal vijanden van God zijn geweest. En er zijn geen betere en slechtere mensen hier vanochtend. Je kan om je heen kijken en je best wel goed... Ik doe dat wel eens met mensen op het werk, of we hebben een alfacursus, of met 5 avonden. Dan vragen we aan mensen van, hey, als je een rij met mensen zou hebben, en hier staat Moeder Teresa, de beste persoon op de wereld of zo, en hier staat Adolf Hitler, waar sta jij dan? En dan zit iedereen aan die beste helft. Dat kan helemaal wiskundig gezien niet. Dat kan niet. Je kan niet, 80% van de mensen kunnen niet op 50% van die lijn staan. We hebben altijd een beeld van onszelf dat we beter zijn dan onze buurman of dan ons zusje of weet ik wat. Maar dat kan niet. Als de wereld een cowboyfilm was, ik had een plaatje van John Wayne gevonden gisteravond. In een cowboyfilm draaien de goede gasten een witte hoed. Hè? John Wayne heeft altijd een witte hoed op. En de slechte mensen hebben altijd een zwarte hoed op. Dat is geweldig, makkelijk. Dan weet je in ieder geval wie er gaat winnen uiteindelijk. Maar als de wereld een cowboyfilm was, dan zouden we allemaal een zwarte hoed dragen. Allemaal. Er is maar één die een witte hoed draagt. Dat is Jezus. Het is niet John Wayne. En als je dat realiseert, dat je geen haar beter bent dan een ander, dan kan je ook veel meer geduld hebben met andere mensen. Dan kan je veel genadevoller zijn met andere mensen. Dan kan je liefdevoller worden voor andere mensen. Maar als je denkt dat je een witte hoed verdient, dan wordt het moeilijk. Dan zou je niks begrijpen van Gods liefde voor de mensen om je heen. Dan gaat God jou enorm frustreren. Net zoals hij dat met Jona aan het doen is. En bij Jona gaat het zelfs tot het punt dat hij dood wil. Omdat God liefde toont aan zijn vijanden. God laat in dit verhaal zien dat hij weer die genade, die geduld, empathie heeft, liefde heeft. Niet alleen voor mensen zoals jij en ik en Jona. Maar voor iedereen. En dat vinden we moeilijk. Omdat we ons zelfs beter vinden. Maar dat zijn we niet. Echt niet. Het verhaal gaat verder. Jona gaat nou een scène maken. Ik zei net, hij lijkt net een kleuter hier in een winkel. Als je kinderen hebt, ja, dan heb je dat een keer meegemaakt. Dat op een dag kom je in een winkel en dan zeg je kind, ik bekijk het. En dan gaan ze op de grond liggen en dan willen ze iets. En dan gaan ze net zo hard gillen totdat ze zin krijgen. Uit alle boekjes staat trouwens, gaat advies. Pak je kind op, zet hem even in de auto of stop met boodschappen doen. Want dat heeft toch geen zin meer op dat moment. Nou, Jona gedraagt zich als een kleuter. En wat doet God dan? God stelt hem een vraag. God zegt, is het terecht, Jona? Is het terecht dat jij zo kwaad bent? Maar Jona antwoordt niet. Hij zegt niks. Hij is boos. Stampend loopt hij weg uit Nineveh. En nadat hij Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. En hij had er een hut gemaakt. Hij heeft er wat tijd in gestoken en een tentje gezet. Om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God, de Heer, een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven. En zijn ergernis, zijn boosheid, te verdrijven. Dit doet Jona. Hij stampt weg uit Nineveh en hij gaat op zoek naar een hogere plek. Misschien een heuvel in de buurt of zo. Ik ben even op Google Maps gaan kijken, want Nineveh ligt in Mosul. Dus daar kan je gewoon foto's van zien op Google Maps. Hartstikke leuk. Ik heb niks in oosten gevonden helaas. Maar wel ten zuiden van Nineveh is toevallig een heuveltje. En daarop stond tot 2 jaar geleden een moskee. En die moskee was de moskee van Jona. Heel grappig. Voor mij hebben we een plaatje. Yes. En die moskee staat op een heuvel. En volgens de moslims daar, die moskee daar neer hebben gezet, is dat de begraafplaats van Jona. Ook grappig. Kom straks nog heel even op terug, denk ik. Maar de IS heeft 2 jaar geleden dit ding met de grond toegelijk gemaakt, met de heuvel toegelijk gemaakt. Dus die moskee is niet meer. Maar Jona gaat dus een heuvel op. Ik stel me dan zoiets voor. Hij gaat op de heuvel zitten. Hij bouwt een hut, gaat lekker op zijn stoel zitten, bak popcorn in de hand. En hij wacht. Er was geen bioscoop toen, maar er gaat iets gebeuren. Een spektakel, zeiden ze in de film. Hij gaat wachten op het vuurwerk. Hij hoopt dat God die mensen levend gaat verbranden. En hij zit gewoon te wachten totdat er, weet ik wat, bliksem uit de hemel komt of zo, of zwavel. Dat is het hart van Jona. Dat vindt hij geweldig als die mensen lekker levend daar zouden roosteren. Jona's hart is zo anders dan dat van God. En wat doet God? Bestraft hij Jona? Zit die Jona nou terecht te wijzen? Nee, hij doet iets heel grappigs. Hij is genadig, hij is liefdevol voor Jona. En heel grappig is hij ook. Hij gaat precies illustreren waar hij net met Jona over gehad heeft in het gesprek. Die schreeuwende kleuter had helemaal niks verdiend. En toch krijgt Jona een cadeautje. Een plant. Een plant die in één keer uit de niks opschiet. Een plant die hem schaduw geeft, wat hem heel fijn is. Ik weet niet of je ooit in het midden van een woestijn bent geweest. Dit is Irak, dit is niet Nederland met 300 dagen regen per jaar. Dit is midden van een woestijn. Snikheet. En zo'n plant biedt perfect uitkomst als je geen airconditioning hebt. En hoe reageert Jona op zijn cadeautje? Jona was opgetogen over de plant, staat er. Hij was er helemaal blij mee. De kinderhand is gauw gevuld, hè? Wat geweldig, Heer, dat u mij een cadeautje geeft, een mooi plantje. Laat ik lekker in de schaduw kan zitten en mag genieten met mijn colaatje en mijn popcorn van wat u daar die mensen gaat aandoen. Soms denken we dat God blij met ons is, omdat God goed voor ons is. Dan denken we zo, waarschijnlijk ben ik met de juiste dingen bezig, want God is goed voor mij. Nou, God is ook goed voor je als je niet met de juiste dingen bezig bent. Zelfs als we dus rare dingen doen, zoals Jona hier. Hij is helemaal blij, hij zit daar met zijn plant, het wordt avond, hij gaat slapen. Hij denkt, misschien komt daar vuurwerk s'nachts of zo. Nou, niet die nacht. De volgende ochtend, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten. Geweldig, geweldig. Zodat de plant verdorde. En toen de zon opkwam, hij was nog niet klaar, dus de plant is weg, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Jona wordt wakker. En hij komt erachter dat God de plant vermoord heeft. Zijn plant. Die mooie plant waar hij zo enorm aan gehecht was. Dit geweldige cadeautje dat hij net had gekregen, wordt van hem afgepakt. En alsof de worm nog niet genoeg was, stuurt God ook nog eens een verzengende wind. Zodat hij bijna een zonnesteek krijgt. Nee, denkt Jona, nee. En Jona bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik verder moet leven. Echt dramatisch, Jona. Drama queen. Zo gaat ze, dan ben ik van tiener af en toe, denk ik. Maar goed, dat mag ik natuurlijk niet zeggen hier. Zo gaat Jona weer. Zo ellendig, dat hij niet, omdat hij gewoon helemaal niet snapt wat God aan het doen is. Maar God blijft in gesprek met hem. Is dat niet geweldig? God blijft praten met deze kleuter. Hij blijft praten met Jona. Hij laat hem niet los. En hij spreekt hem toe als een vader die tot zijn kind spreekt. God zegt tegen Jona, tweede keer stelt hij die vraag, is het terecht dat je zo kwaad bent over dat stuk onkruid, over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad. En terecht, hè, zegt hij. Het is mijn plant. Het was een mooie plant. U hebt hem kapot gemaakt. U bent een plantmoordenaar. Hè? Ik zie Jona al helemaal flippen daar. Ik wil mijn plant terug, stampen de stamp. Toen zei de Heer God, als jij al verdriet hebt om die plant, om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen. Je hebt er helemaal niks voor hoeven te doen, het was een cadeautje. En jij vindt het fijn om cadeautjes te krijgen, Jona. En je vindt het niet fijn als ik cadeautjes geef aan andere mensen. Je hebt er geen enkele moeite voor hebben te doen, die heb je niet laten groeien. Een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben over Nineveh? Die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen? Jona, je geeft meer om jouw stuk onkruid dan om de mensen van Nineveh. En als dat nou niet genoeg is, en dit vind ik super grappig, dan zegt God erbij, en dan nog al die dieren. Jona, de koeien. Als je niks om die mensen van Nineveh geeft. De hamburgers die daar in de wei lopen. Ik weet het niet. Misschien had Jona voor de Partij voor de Dieren gestemd. Ik weet het niet. Maar waarom God nou de koeien erbij haalt. Maar misschien helpt het Jona. Ik vind het wel heel grappig. Dit gesprek tussen Jona en God. Dat heb ik niet dagelijks, maar wel vaak met God. En misschien herken je het ook wel. God vraagt aan mij, aan Jona, waarom vind je het wel oké dat ik aardig voor jou ben, maar niet oké dat ik aardig ben voor Jantje of Pietje of die ander? En ik zeg dan, ja, maar die verdienen het niet. Die verdienen, dat ziet u toch ook, Heer? En hij zegt God, maar jij ook niet. Jona zegt, ja, maar zij zijn zo slecht en hier is de lijst met dingen die ze fout doen. En ik, het valt toch wel mee bij mij? Zegt Maarten tegen God. En dan zegt God tegen mij, Maarten, ik weet wat jij denkt. En ik zie alles wat jij doet. Ga jij mij nu vertellen dat jij zo geweldig bent? En dan ben ik stil. Want mijn gedachten hoef ik niet graag op internet altijd. En de dingen die ik doe, ik ben blij dat ik soms dingen doe waar niet de hele club bij kijkt. God zegt tegen mij vaak, Maarten, zo geweldig als jij denkt dat je bent, dat valt eigenlijk wel mee, jongen. Maar toch hou ik van je. En dat is toch wel heel fijn. Jona heeft geen hart voor de mensen. Heeft ontzettend veel moeite met Gods genade, met Gods vergeving. Maar het is juist de genade van God die hem in leven houdt. En het is de vergeving van God waardoor dat hij door kan gaan met zijn leven en waardoor God doorgaat met hem. Waardoor dat hij een tweede en een derde en een vierde kans krijgt. En wij ook. Het verhaal houdt hier op, hè. Dat is heel grappig. We zijn aan het einde van het verhaal gekomen. Dit is niet een en ze leven nog lang een gelukkig verhaal. Het stopt in één keer. Komt het dan goed met Jona? Ik weet het niet. Er staat niks verder over Jona geschreven wat hierna gebeurt. Maar toch denk ik dat het goed gekomen is met Jona. En daar heb ik twee redenen voor. De eerste is de manier waarop dit verhaal geschreven is vanuit de eerste persoon geschreven. Jona vertelt ons wat er in die vis gebeurd is. Jona vertelt ons wat er op die heuvel gebeurd is. Daar was niemand bij. Ja, die worm, maar die kan niet schrijven. Ja, het filmpje wel, maar in het echte leven niet. Dus hij heeft het opgeschreven. Dit zijn momenten die hij alleen heeft meegemaakt. En ik denk dat hij op een later moment tot inkeer is gekomen. De grap heeft kunnen zien van wat God daar met hem en het opgeschreven heeft. Om met ons te delen. En zich heel kwetsbaar heeft opgeschreven. De tweede, we zagen op het plaatje een moskee van het graf van Jona. Nou kan het zijn dat God, toen hij zei ik wil dood, dat God hem meteen dood heeft gemaakt en dat dat die heuvel was. Dat kan natuurlijk ook. Maar het kan ook zijn dat hij daar is blijven wonen, bij de mensen van Nineveh. En dat hij tot inkeer is gekomen en heeft geleerd om die mensen lief te hebben. Ik weet het niet. Wat ik vanochtend graag wil, is dat wij inzien met elkaar dat wij net zoals Jona zijn. Dat we niet beter zijn dan Jona. En dat we eigenlijk allemaal Gods liefde, Gods genade niet verdienen. Dat we slechter zijn dan we denken, maar dat Gods liefde zoveel groter is. En dat is enorm bevrijdend, want als je dat realiseert, hoef je je niet continu te bewijzen dat je zo geweldig bent. Dan kan er een last van je schouders af, omdat het niet meer van jou afhangt, maar van God. God zorgt goed voor ons. Hij geeft ons rust, hij geeft ons geduld, hij geeft ons genade. 800 jaar na Jona leefde er een man, Jezus van Nazareth. Hij onderwees dat mensen hun vijanden lief moesten hebben. Dat is revolutionair. Hij onderwees dat liefde was dat je je leven neerlegde voor een ander. En net als Jona komt Jezus ook aan bij een stad, in Jeruzalem, niet Nineveh. En hij kijkt vanaf een heuvel naar die stad en Jezus is zo bewogen met die mensen daar dat hij moet huilen. Hij onderwijst genade, hij onderwijst vergeving. Hij vertelt de mensen dat hij groter is dan Jona. Maar omdat hij ook zegt dat hij God is, maakt hij veel vijanden. Vooral onder de kerkelijke mensen van die tijd. Uiteindelijk komt hij nog een keer op die heuvel. Met een kruis op zijn rug. En hij wordt daar gekruisigd. Op die heuvel. En terwijl ze hem aan het kruisigen zijn en hij daar hangt en kijkt over die menigte mensen, zijn vijanden die hem aan het kruis het nagelen zijn, bidt hij voor ze. Zegent hij ze. En hij zegt, Vader, vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen. En dan sterft hij. Niet voor zichzelf, maar voor zijn vijanden. Voor jou en voor mij. Het slechte nieuws van vanochtend, ik heb het een paar keer gezegd, is dat we allemaal veel slechter zijn dan we denken. Veel slechter. Maar het goede nieuws, het geweldige nieuws, is dat God desondanks meer van jou en meer van de mensen om je heen houdt dan jij kan bevatten. Je bent geliefd door hem. Enorm. En dat kan je snappen tussen je oren, maar als je dat laat afzakken tot je hart, Als je gaat begrijpen hoeveel geduld God met jou heeft gehad, hoe genadig Hij is voor jou, dan zal Hij je ook in staat stellen om anderen lief te hebben. Op de manier dat Hij iedereen lief heeft. Ik wil bidden. Heer, dank u voor dit korte verhaal van Jona. Heer, dank u dat Jona dit opgeschreven heeft, zodat wij bijna 3000 jaar later dit kunnen lezen. Heer, dank u dat we mogen leren van Jona die wegrent van u, net zoals wij wegrenden van u. Dank u dat u Jona nagejaagd heeft, zoals u ons ook vandaag najaagt. Dat u mij najaagt. Dank u dat Jona zo eerlijk is, dat hij het allemaal opgeschreven heeft. Dat hij ook zo eerlijk is om op te schrijven hoe boos hij op u was. Heer, soms ben ik ook heel boos en gefrustreerd met u. Waarom u zo slecht uw werk doet, Heer. En ik bid, wilt u mij meer geduld geven? Wilt u mij meer genade geven? Heer, dank u dat u keer op keer laat zien dat u zo geweldig bent, zo liefdevol, zo genadig, zo geduldig, zo trouw. En dat u zo grappig bent, Heer. Heer, dat hebben we keihard nodig. We hebben allemaal compassie nodig. We hebben allemaal genade nodig. We hebben allemaal vergeving nodig. Heer, dat willen we nu ook over zingen, tot eer van u, Heer, in het volgende lied. Mighty to save.